Sea Shepherd is eigenlijk het Greenpeace van vroeger. Sea Shepherd is een organisatie waarvan de oprichter ook medeoprichter is geweest van Greenpeace. Enkel dat Greenpeace begon op een gegeven moment meer een bureaucratisch iets te worden. Hij is het door zijn radicale denken ook uitgestapt en meer en meer ook een beetje gezet eigenlijk. En is toen een eigen organisatie gaan oprichten en dat werd toen de Sea Shepherd.
This is not a protest action, this is a law enforcement action.
Smoker! Let's go!
Wij zijn met onze organisatie naar Antarctica gegaan om daar ook campagne te voeren tegen de illegale walvisvangst door de Japanners. Ze zeggen dat ze daar uit wetenschappelijk oogpunt de walvis vangen. Maar het is enkel de commerciële walvisjacht vanwege het feit dat vlees wat daar vandaan komt gaat meteen de markten op. En commerciële walvisjacht is verboden. Dus wat dat betreft zijn ze illegaal bezig. Het is zelfs nog zo dat de beschermde walvissoorten, waaronder de blauwe vinvis, een van de grootste die er is, die was al verleden jaar op de markt aangetroffen, terwijl ze het aangekondigd hadden nu komend jaar te gaan doen. Maar ze hebben het even goed al geschoten. Dus ze schieten eigenlijk alles wat voor hun harpoen komt.
Takumaru, Robert Hunter, please state your intention. Over.
Deze campagne is gevoerd met twee schepen. Dat is de Robert Hunter en de Folly Mowat. De Folly Mowat, het bekende schip eigenlijk, dat is een zwart schip. En onze nieuwe aankoop, dat is een sneller schip, dat was de Robert Hunter. En met deze twee schepen zijn we toch succesvol geweest in het Japan laten weten van en tot stilstand brengen van de schepen van Japan. De ene noemt ons terrorist, de andere noemt ons activist, de andere noemt ons crimineel en wij noemen ons eigen rechtvaardig. Want die dieren die zijn daar om beschermd te worden. Want ten eerste worden ze afgeschoten in een reservaat, dus dat al beschermd is. Dus het zijn nog eens een keer soorten die onder een illegaal mom afgeschoten worden. En er is geen regering die eigenlijk de wet doet handhaven in dat reservaat.
Waarom niet?
Dat doen ze vanwege hun economische belangen. Bijvoorbeeld Australië heeft belangen met Japan, Nieuw-Zeeland heeft belangen met Japan. Dus er wordt ook luikend toegestaan dat zij kunnen jagen in beschermde gebieden waar de walvissen zich dus bevinden.
En die reservaten, in hoezeer is dat dan echt een reservaat juridisch? Of?
Nou, juridisch gezien is het een, je moet zien als een soort van groot gebied, oceaangebied, waar de dieren rustig voor hun voorplanten kunnen zorgen. En daarom met rust gelaten behoren te worden. En als dat niet gebeurt, want ze weten natuurlijk dat daar de hele populatie toeneemt op een bepaalde tijd van het jaar. Ja, dan wordt er ook gelijk toegestaan dat de walvissen geschoten worden daar. Ja, dan is het niet een naleving van een beschermingswet zoals die behoort uitgevoerd te worden natuurlijk. Daar behoort de kustwacht voor zorg te dragen. Maar ja, dat gebeurt dus niet.
Nee, maar het zijn internationale wateren.
Nou, het zijn internationale wateren. Maar wij doen het onder de vlag van de VN, die opgesteld dat wij onder de wet van de World Charges of Nature mogen wij ingrijpen om de wet te doen laten naleven waarvan de ander hem overtreedt in dat gebied. En dat wil dus zeggen dat wij volledig het recht in ons eigen, aan ons, nou, in eigen hand hebben, dus een groot woord, maar aan onze kant hebben staan. Want er is ook nooit een aanklacht tegen ons gemaakt. Vanwege het feit omdat ze weten dat ze fout bezig zijn. En als ze dat zouden hoger opzoeken, het zijn via gerechtshof of zoiets dergelijks, zouden ze het verliezen vanwege het tegenovergestelde wat wij kunnen bewijzen dat ze illegaal bezig zijn met illegale activiteiten. In Melbourne, daar ben ik opgestapt op de Folly Mowat, het zwarte schip. Het oudste schip ook trouwens, uit 1957. En daar vandaan zijn we, omdat we wat problemen hadden met de helikopter. Want de helikopterbladen waren niet helemaal goed. Die moesten dus besteld worden, maar die kwamen maar niet af.
Waar is die helikopter voor dan?
Nou, die helikopter is om een groter bereik te hebben voor het uitkijken naar de Japanse vloot. En ook om het beter te kunnen bevestigen. En ook natuurlijk ook om filmopnames te maken van wat zich daar plaatsvindt. Dus wat dat betreft is het allemaal heel erg handig natuurlijk. Maar ja, zoals ik al zei, dat hadden we een beetje problemen met de rotorbladen. En toen zijn we van Melbourne naar Tasmanië gegaan. En van Tasmanië duurde het ook weer een week. Maar toen begon ook een beetje de registratie van het schip. Want ze wilden dat wij iets waren wat wij niet konden waarmaken. We staan ingeschreven als een jacht zijnde. Maar ze wilden ons bepaalde papieren laten hebben als een vrachtschip zijnde.
Dus we konden... Wie is ze?
Nou, ze, dat is een combinatie tussen de Japanners, Canadezen, Zuid-Afrika en dergelijke. Die maakten het ons zo dusdanig moeilijk en die oefenden weer druk uit op Engeland waar we geregistreerd stonden. En die hebben op een gegeven moment inderdaad, vlak voordat we buitengaats gingen bij Tasmanië, hebben ze onze registratie ingetrokken. Dus toen waren we het echte, zoals het heet, een piratenschip.
Ja, en toen heb je dan nog steeds de wet aan je hand?
Dan heb je nog steeds de wet aan je hand. Want vanwege het feit van je bent een particuliere organisatie. En het is natuurlijk wel zo dat we hadden ook het tweede schip nog. Toen hebben we daarop met elkaar aangelegd. Dus twee schepen naast elkaar op de Rosszee. Vlakbij de Rosshelf. Dat is bij Antarctica. We hebben toen alles wat van, want het schip zal waarschijnlijk in beslag genomen worden. Dus alles wat van waarde was, hebben we van het ene schip wat ongeregistreerd was, overgebracht naar het geregistreerde schip. Dus het nieuwe schip. En enkel met een simpel radar is de boot voor de rest doorgevaren. We hebben toen op een gegeven moment ook, hadden ze mensen tekort op het andere schip. En toen ben ik overgestapt als bediener van kranen, dus als deckhand. Van de Folly Mowat naar het nieuwe schip, de Robert Hunter. En ik heb daardoor de rest van de campagne voortgebracht.
Hoe was het weer eigenlijk daar?
Het weer daar, je moet het eigenlijk zo zien. Als je buiten een fotootje stond te maken. Dan moet je rekenen met een beetje wind erbij. Dat je binnen 2 minuten weer snel binnen moet zitten. Want met handschoenen een foto maken, dat is niet zo'n succes. Dat is bij mij ook gebleken. Dus wat dat betreft, je moet zeggen. Het is veel mist hadden we dit jaar. Echt heel veel mist. Sneeuw. Guur weer. En maar ik moet zeggen, die zit op een heel extreem continent eigenlijk.
Een beetje koud.
Een beetje erg koud, ja. Het is, zo koud zal het hier niet meer worden, dat weet ik wel.
Je hebt ijsbergen gezien?
Ja, ik heb ijsbergen gezien. In het begin bij Australië, Tasmanië nog dolfijnen, zeehonden gezien, pinguïns gezien. Nou, en de walvissen ook. Het is een prachtig gezicht en dat... Ja, elke keer als er wat waargenomen werd, het zijn een zeehond of een groep walvis en dergelijke. Was er een bel aan boord voor de boeg, die werd gerinkeld dan. De mensen werden kwamen naar buiten toe om dan te kijken van, gelukkig, deze leven eigenlijk gelukkig nog.
Thank you.
was op de 9e dat wij de Japanse vloot op het radar kregen. Dat was om 2 uur 's nachts. Iedereen eruit, helikopter klaarmaken. Want die is natuurlijk ook nodig voor de bevestiging van is het. Want we waren op zoek naar het fabrieksschip, de Nishin Maru. En dus dat allemaal gedaan. Op een gegeven moment het begon met 2 schepen, 4 schepen, 5. Nou ja, wat is met zoveel schepen aanwezig? Dat kan maar 1 ding betekenen natuurlijk. Dus, maar ja, dan moet je nog de Nishin Maru eruit zien te...
Eén ding betekenen? Hoe bedoel je? Gewoon dat was de vloot bedoel je?
Dat kan niet missen, want eigenlijk is er heel weinig scheepvaartverkeer in die konterijen. Dus wat dat betreft, ja, dat kon niks anders zijn. Maar ja, wat is de Nishin Maru? Welk is het? Verrekijkers gaan tot daar naartoe, dus de helikopter ging de lucht in.
Ging het alleen om dat schip of waarom?
Nou, omdat het een verwerkingsschip is. En zodra het verwerkingsschip, zeg maar, het fabrieksschip, lastiggevallen wordt, kunnen de jagers hun vlees niet kwijt, maar ze kunnen ook niet continu door blijven jagen.
Oh, okay.
Dus vandaar natuurlijk. Dus dan leg je een heleboel dingen stil. En die hebben we toen gevonden. We zijn er achterna gaan jagen. We hebben de tweede motor gestart. We varen meestal op 1 motor. Vanwege de diesel natuurlijk. En op een gegeven moment de tweede motor gestart. En dit schip, het snellere schip, kon het goed bijhouden. Het verwerkingsschip. En wat hebben we toen gedaan? We hebben toen het schip gemaald tot stoppen. Nou, waar ze uiteraard niet op ingaan, want dat doen ze meestal niet. Na de waarschuwing hebben we geprobeerd het anderzijds te doen door het proberen het zicht te ontnemen door middel van rookbommen te gooien hun kant op. We hebben ook geprobeerd zeg maar om, wat kun je mensen het meeste raken natuurlijk in portemonnee, laten we het zo zeggen. Dus we hebben ook nog flessen met boterzuur op het dek gegooid. Dat is een heel stinkend goedje. Het lijkt zuur, maar het stinkt heel erg. Het bijt zelfs in metaal, zeg maar. En een jaar later ruik je het nog. Het is een heel smerig geur.
Is dat dan niet gevaarlijk voor die mensen die daar staan of zo, die vissers?
Ja, nou ja, goed, laten we het zo zeggen. Dat gevaar, ja, god. Wij zijn daar om de walvissen te beschermen en we zijn daar om het materiaal uit te schakelen. En we zullen er altijd voor zorgen dragen dat wij niet, we zijn ook niet blind natuurlijk. We weten gerust wel waar we ze gooien. Dus wat dat betreft, nee, daar zijn we niet bang voor geweest.
Pitch out.
No, they hit us. Yeah, absolutely. I didn't want to hit them. I tried to steer away, but they slammed into us. They pushed us into the ice. I mean, there's no escaping. Check out damage, please. We need people checking the damage.
Nou, in de loop van de ochtend zagen we ook een schip met een vrij hoog kraaiennest. Nou ja, dat kan van alles zijn natuurlijk, maar je moet zeker van je zaak zijn, wil je wat gaan doen. Dus op een gegeven moment, vragen of ze zich bekend wilden maken. Gebeurde niet. Maar ja, goed, nogmaals deel uitmaakte van de illegale walvisvloot. Want er was ook een daadwerkelijk wetenschappelijk onderzoeksschip daar aanwezig. Dus ja, dat je niet de verkeerde schepen gaat pakken. Toen bleek het dus zo te zijn dat het onderdeel uitmaakte van de walvisvloot. Hij was terug op de terugweg naar de walvisvloot. Want hij had net in Nieuw-Zeeland een ziek bemanningslid had hij afgeleverd. Dus hij was onderweg weer naar de vloot toe. En toevallig onderscheppen wij hem. En de tweede motor werd aangezet. De achtervolging vond plaats. Door ijs heen en alles en nog wat. En aangezien onze snelle boot niet echt een ijsbreker is, zijn we in zijn slipstream zeg maar erachteraan gegaan. En op een gegeven moment bij een beetje wijd water zonder ijs zijn we ernaast gevaren. En gemaald tot stoppen. En wij varen naast hem en 8 mijl van de rechterkant kwam de Folimo het aanstomen. Dat is wel een derde klas ijsbreker. En zo sloten we hem in. Maar omdat zeg maar aan de rechterkant van de Kaikomaru, dus het Japanse schip, kwam ijs. En wij konden ook niet uitwijken naar links, want daar was ook ijs. Maar hun niet veranderen van koers. Dus ja, van het een komt het ander. Wij houden koers, hun veranderen van koers. En toen kwam, ja, zoals dat heet, de bekende ramming zeg maar, naar voren toe. Waarbij zowel zij als wij schade opliepen. Gelukkig ver boven de waterspiegel. En wel te maken, we hebben goede lassers aan boord, gelukkig wel. En, maar het was niet echt opzet. Maar ze zijn er wel van, even goed van geschrokken natuurlijk. Kijk, wij Scherm al langer met dat natuurlijk. Maar ja, voor hun is het natuurlijk niet een alledaagse koek. Maar toen probeerden ze te vluchten. Want wij hadden die ramming gehad. Maar ja, dat zal je net zien. Voor de boeg doen het opeens een ijs. Een ijsschots uit het water. En daar varen wij op. En wat ook natuurlijk nog het risico meebrengt van dat je lek kan slaan. Maar ja, je staat eigenlijk vol in de remmen in één keer. Dus hun dachten te kunnen ontsnappen. Maar ja, daar kwam de Folly Mowat van de andere kant aan. En die stond net op het punt om te draaien om door middel van de canopener. Dat is een soort met van een hydraulische blikopener om de boot open te rijden van de Japanners. Weliswaar ook ver boven de waterspiegel. Maar dan zijn ze verplicht om naar een haven toe te gaan om te laten repareren. Dus vandaar. Maar ja, vlak voor dat kon plaatsvinden, zonden ze een noodsignaal uit. En ja. En dus we konden niks meer doen. Dat zijn de wetten van de zee. Dan,
waarom niet?
Nou, dat is namelijk zo van als je dat doet, dat doe je gewoon niet. Volgens de wetten van de zee doe je dat niet. Want eentje is daarop met een, zoals ze dat noemen, een distress call. Hè? En je weet nooit wat er aan de hand is. En je bent er verplicht, ook al ben je elkaar tegenstander, om te stoppen met dat soort activiteiten. We hebben ze daarentegen wel klem gevaren. Dus ze konden geen kant meer op. We hebben ze ook compleet stilgelegd. En toen heb Captain Paul Watson heb nog het verzoek gedaan naar de Nieuw-Zeelandse kustwacht. Om het schip in beslag te doen laten komen nemen en de bemanning te arresteren vanwege hun illegale activiteiten in een reservaat.
This is the Sea Shepherd vessel, Farley Mowat. You're in violation of the Antarctic Whale Sanctuary. You're killing whales illegally in the Antarctic Whale Sanctuary. We're operating in accordance with the principles of the United Nations World Charter for Nature, and we advise you to cease and desist from your illegal activities. Stop killing whales.